Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur van IIA Nederland. En naast mij zit Liane van Eerde, senior manager KPMG, maar hier als redacteur van Audit Magazine. Wij gaan het vandaag hebben over supply chain, CQ, third party risk management. Een belangrijk onderwerp voor internal auditors. En dat doen we met Emmanuel van Zandvoort, partner Digital Risk Services bij BDO Nederland. Welkom Emmanuel, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Liane, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Zeker. We hadden de laatste jaren eigenlijk steeds vaker de term TPRM terugkomen. Third Party Risk Management. Maar ook wel Supply Chain Management. Wat is nu precies het verschil en wat verstaan we er precies onder?
Ja, dat is een goede vraag, Liane, om mee binnen te komen. ik heb geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik heb geen definities waarvan we kunnen zeggen, nou, tot de achter de komma, dit is het precies wel en dit is het niet. Er zit natuurlijk heel veel overlap tussen Third Party Risk Management en Supply Chain Management. Third party risk management gaat in de brede zin over het beheersen van de hele keten. Dus alle leveranciers, maar ook de leveranciers van de leveranciers. Dat worden wel vaak weer de fourth parties genoemd. Hè. Dus de vraag is altijd van waar begin je en waar stop je. Supply chain management is eigenlijk precies hetzelfde. Dat gaat wat meer misschien over de supply chain, over de grondstoffen. En third party zou je misschien wat breder kunnen trekken, ook naar andere leveranciers. Software leveranciers, misschien bepaalde uitzendbureaus, HR, ondersteuning, andere ondersteuning die je hebt, andere dingen die je uitbesteedt. Dus misschien een third party risk wat breder dan de traditionele supply chain management. Supply chain risk management noemen ze ook wel eens. Maar er zit heel veel overlap in. Dus ik wil niet zeggen oude wijnen, nieuwe zakken, maar het komt in de buurt.
Ja. En we horen het de laatste tijd steeds vaker. We hebben natuurlijk ook wel veel veranderingen in de samenleving. Hè? De geopolitieke veranderingen, nieuwe wet en regelgeving, ESG dat steeds belangrijker wordt. Is dat ook waarom third party risk management steeds belangrijker wordt?
Ik denk dat dat zeker iets mee te maken heeft. Dus de vraag naar transparantie, laat zien waar je mee bezig bent. Niet mee wegkomen dat je zaken doet met partijen waarvan je eigenlijk niet weet of ze helemaal zuiver zijn of zich wel houden aan de wet en regelgeving. In het verleden hebben we natuurlijk ook in de kledingwereld issues gehad met kinderarbeid, hè, ver weg in het Verre Oosten. En dat leidt dan misschien tot reputatieschade, maar uiteindelijk ebt dat ook weer weg. En je merkt nu ook door ESG wel dat er een behoefte ontstaat om meer transparantie te krijgen in, nou, hoe doe je zaken, met wie doe je zaken. Zijn dat allemaal legitieme partijen? En die roep om transparantie heeft denk ik ook TPRM op de kaart gezet.
Ja, en welke risico's zijn nu het meest belangrijk van TPRM?
Oh. Dat is wel een hele goede vraag. Ja, wat is het belangrijkste? Kijk, ik denk TPRM, misschien toch een paar stappen terug. Hè? Want we zijn natuurlijk steeds meer gaan uitbesteden. Zeker als je naar land als Nederland kijkt. Wat doen wij nog in Nederland? Wat maken we nog? We zijn een handelsland. We zijn professionele services. Dat is voor mij 80% van onze industrie. Er is altijd veel uitbesteed. Zowel maakindustrie, supply chains. Worden steeds langer en dat is gedaan met een bepaalde reden. Efficiëntie, lagere kosten, maar ook specialisatie. Alleen in doen waar je goed in bent, waar creëren we waarde in de keten. Maar dat betekent ook dat je afhankelijker wordt van andere partijen. En dat creëert dus ook weer risico's. En dat kan natuurlijk in de brede zin zijn. En in het verleden ging natuurlijk heel veel over leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit van leveringen. Nu gaat het ook over informatiebeveiliging. Intellectueel eigendom. Hè. Als je zaken doet met een partij in het Verre Oosten en denk en je hebt bepaalde ontwerpen die je daar deelt. En of het weer in de kledingwereld kijkt naar Nike, die daar weer mooie schoentjes ontworpen heeft en die hoopt dat die niet ergens via een andere markt parallele importen weer terugkomen voor de helft van de prijs. Dat soort risico's die veranderen steeds meer. Dus dat risicopalet wordt ook steeds breder. En nogmaals, ook door ESG gedreven, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er was ook een wetsvoorstel, hè, de WVDIO. En dus voor duurzaam internationaal ondernemen, waar Volker Wessels wat tegen was. Of wat stond bij tegen. Of Boskalis, sorry, ja. Je hebt gelijk, Peter. wel de goede namen noemen. Daar komt gewoon een behoefte aan van doen we zaken met partijen die betrouwbaar zijn, die maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zeker in een lange en complexe supply chain is dat natuurlijk gewoon een grote uitdaging.
Je noemde al die efficiëntie. Ik denk dat dat een belangrijke factor was voor de inrichting van de supply chain. Mede door corona kwam dat best zwaar onder druk en bleek die afhankelijkheid. Zie je nu dat supply chains heel anders worden ingericht door organisaties?
Nou ja, op dit moment niet heel erg, want het is niet iets dat je overnight verandert. Hè. Dus even los van de langlopende contracten. Maar je kunt niet zomaar even van leveranciers veranderen. Hè. Die hebben met kwalificatie te maken van grondstoffen en producten. Dus dat gaat niet heel makkelijk. Maar de gedachte van nearshoring, hè, dat ze zeggen we gaan toch wel dingen, een aantal dingen weer meer naar voren halen of meer dicht bij huis. Die gedachte bestaat natuurlijk wel. Alleen ja, er is altijd een soort kostenbatenafweging. Als de producten daardoor verdubbelen qua kosten, dan of de kosten verdubbelen van een product, ja, dan weet ik niet of dat een heel of heel veel bedrijven daar nu om staan te trappelen.
Nee, want hoe hoog staat dit op de radar van organisaties?
Het begint te komen. Ja, de supply chain management of supply chain risk management. Dat is ook een aandachtspunt wat wij ook vanuit... Ik ben hoofd in toenoordeld van een aantal beursfondsen, maar ook een aantal productiebedrijven, grote productiebedrijven wereldwijd. Dat nu een beetje begint door te dringen. Ook gedreven door COVID, ook gedreven door een oorlog. En dat geopolitieke situaties kunnen natuurlijk gewoon van invloed zijn op je supply chain. En dus grote impact hebben ook op je omzet, op je resultaten. Dus dat begint, het besef begint te komen. In ieder geval wat ik merk bij mijn klanten. Om nou te zeggen, het is topic nummer 1. Dat gevoel heb ik nog steeds niet. Terwijl ik zie toch ook wel de ontwikkeling in de omgeving. Dat, met name in ESG gedreven. Dat je toch als maatschappij meer wil weten van hoe ga ik om met al die verschillende partijen.
Ja, en het is eigenlijk tweeledig, hè? Want aan de ene kant heb je de binnenkant van hoe belangrijk zijn deze relaties voor ons, de afhankelijkheden van wat leveren ze voor ons. Aan de andere kant is het dus eigenlijk naar buiten en dat zijn de risico's. Hoe zorg je voor lange termijn waardecreatie met suppliers, met derde partijen?
Goede vraag. Ik wil niet zeggen of dat de truc is, hè, maar we zien vaak de suppliers los van onze klanten. Terwijl er eigenlijk een hele logische relatie is tussen wat je aan klanten aanbiedt, hè, de waarde die je daar creëert, en de relatie die je hebt met je suppliers. Dus die suppliers, als die niet op tijd leveren of niet de kwaliteit, of er gaan dingen niet goed, dan hebben klanten daar last van. Dus het kan heel verstandig zijn of interessant zijn om bijvoorbeeld voor je key suppliers gewoon in contact te brengen met je key clients. Kijk, in consumer business is het natuurlijk ingewikkeld, want dan heb je heel veel verschillende klanten, maar zeker als business to business is en je top 10 klanten 80% van je omzet uitmaken, dan is het wel heel interessant om een keer gewoon met suppliers en klanten bij elkaar te zitten. Van, hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we dingen beter doen? Want je hebt het over risico's, maar er zitten ook heel veel kansen in. Ja. En als we dingen slimmer of beter of anders doen. En vaak zie je ook leveranciers die volgen dan weer of de productiebedrijven of de klanten. Van waar zij zitten gaan, daar volgen zij. Dus er is vaak best wel een welwillendheid om samen op te trekken. Alleen dat wordt vaak afzonderlijk gemanaged. En dat is, ik denk, daar zitten best wel wat kansen om dat meer integraal te doen.
Ik moet ineens denken aan kwaliteitszorg, waar een hele focus ligt op zeg maar, het vertrouwen in je leveranciers en samen die toegevoegde waarde ook creëren. En dat zie ik wel eens anders in de controle of in de auditwereld, waar we een bijna natuurlijk wantrouwen hebben. Mm-hmm. En eerder de leverancier als risico zien dan als partner zien. Herken je die tegenstelling in blikken?
Ja, ik denk dat is een beetje wat ik ook net aangaf. Het wordt nog steeds, hè, een leverancier wordt als leverancier gezien. Hè, en soms worden ze afgeknepen of soms worden ze... Of je hebt een right to audit en dan ga je langs en dan ga je beroepen wat er niet goed is. Terwijl het veel meer een soort partnership zou moeten zijn. Want het belang van een supplier op je eigen waardecreatie en we zeggen ook de klantervaring is vaak gigantisch. Hè? Ook al is het een software leverancier of iemand die jouw webshop host. Dat zijn ook allemaal leveranciers die echt een grote impact hebben op hoe klanten het bedrijf ervaren en zien.
Ja, het klinkt echt als je een betere connectie hebt, een betere relatie, dat je ook wat meer win-win situaties kan creëren. Is dat mogelijk of staan sommige suppliers en ook te veel op afstand hiervoor?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er weinig bedrijven nog echt die vraag gesteld hebben en op die manier ook naar die hele keten kijken. Want het is altijd input-output en er zit een soort transformatie ergens in het midden, heb ik geleerd bij bedrijfskunde. Die transformatie die kun je redelijk beheersen, want ja, dat is binnen je bedrijfsmuren, maar die input en die output, ja, dat is ook wel belangrijk. En die moet je met elkaar afstemmen. En je zou bijna bedrijven willen uitnodigen om dat meer en beter te doen. En misschien doe je wel te veel of ben je te duur daardoor. Of kun je dingen slimmer doen of liggen de kansen op een andere manier de boel te organiseren. Waardoor de klant erbij geholpen is en je dus meer waarde kunt creëren.
Ja. In hoeverre zie je dat audit bij dit soort dingen betrokken is?
Nou, in alle eerlijkheid Peter, op dit moment niet of nauwelijks. Ja. En nogmaals, ik ben hoofd in de audit van een aantal bedrijven. Zo zien ze mij nog niet.
Nee.
Dus ik gooi het op tafel en ik maak het zeker bespreekbaar. En we waren vaak al in discussie over supply chain risk management. En net zoals bedrijfscontinuïteit. Kijk eens, waar zitten de risico's in de keten en hoe ga je daarmee om? Maar het gaat niet alleen over continuïteit, het gaat ook over performance. Het gaat over reputatie, dus het is veel meer dan dat. Ja. En kijk, ik vind wel als intern audit zul je die discussie moeten aanzwengelen. En je moet denk ik ook bedrijven op die risico's wijzen. En hoe ze daar vervolgens dan invulling aan geven, vind ik dan weer aan het bedrijf zelf. Maar het zijn wel de grote thema's. En ik denk als je het benadert vanuit kansen, dat bedrijven daar misschien wat meer voor openstaan. Maar het is ook vaak versnipperd. Hè? Dus je hebt een inkoopclub, je hebt een supply chain management club en je hebt business development en verkoop. En je ziet zelden dat met elkaar praat. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk vaak verschillende afdelingen.
En dan zeggen wij altijd, als auditfunctie heb je die helikopterblik en kun je kijken naar het totale proces. Maar dat is nog lastig als ik jouw woorden hoor. Om dat over het voetlicht te krijgen.
Ja. Lastig, ja. Ja. Ik merk wel, en ik doe dit nu ongeveer 25 jaar, Peter, dat er zijn altijd heel veel prioriteiten en heel veel projecten die tegelijk lopen. En het zijn altijd goede suggesties en goede ideeën. En ik merk dat vaak de aandacht ligt op hele kleine acute problemen. En vaak echt nitty-gritty stuff. En ik denk, joh, waar maken we ons druk om? En de grote lijnen vaak gemist worden. Ik ben met je eens dat intern audit daar een goede rol in kan spelen. Want die hebben inderdaad, die overzien het hele speelveld. Maar dan nog, om het in de praktijk zover te krijgen, dat is toch wel echt een uitdaging, merk ik zelf.
Ja. Heb jij goede ervaringen die je mee zou kunnen geven aan de luisteraars als tips?
Misschien wat een wat kleinere schaal. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar bouwbedrijven. Hè. Er zijn een paar bouwbedrijven die dat, vind ik, goed doen. Die bijvoorbeeld bij het begin van een project ook gewoon de leveranciers, de aannemers, onderaannemers en de klanten opdrachtgever bij elkaar zetten. En in het verleden werd vaak een risicoanalyse gedaan. Hè, en er werden een lijst die liep op soms tot 400 risico's en er werd een kans en impact. En er werd op basis daarvan een contingency berekend en dat werd meegenomen in de prijsstelling. En dat als eerste werd dat weggestreept. En dan denk je, dus per definitie een verlieslatend project. Maar dat halen we wel ergens achter, wat verder op in het project halen we dat wel terug. Terwijl als je aan de voorkant gaat zitten met je leveranciers, je aannemers, onderaannemers en je opdrachtgever van, joh, waar zitten de risico's? Maar waar zitten ook de kansen? Weet je, dus als jij dit doet of dat doet, of wij doen zus of zo. En wat levert dat dan op? En dan kunnen we dan tegen een betere of andere prijs aanbieden, of we kunnen tijd besparen, of zeg het maar. Dat gesprek aan de voorkant, dat daar natuurlijk de winst zit. Maar dan moet je wel vertrouwen hebben in elkaar en in alle openheid dat willen bespreken. En dat is natuurlijk traditioneel niet wat er gebeurt. Want ja, de hoofdaannemer denkt, ja, ik ga wel ergens anders mijn winst halen. En ik probeer die onderaannemers en die suppliers wel een beetje af te knijpen. En die opdrachtgever, ja, ik heb die direct te veel betaald. Dus weet je, iedereen wantrouwt elkaar in die keten. Terwijl als je dat kunt openbreken, En dat zie je vaak dan op projectbasis. Hè. Zie je dat echt wel gebeuren als het al enigszins niet te grote projecten zijn en niet te veel partijen bij betrokken zijn, dan lukt dat wel.
Ja.
Maar dat zou je natuurlijk op brede schaal op een andere manier ook kunnen doen, denk ik.
Ja. En je praat nu over projecten, maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je kijkt naar de continue normale business, waar je veel langere relaties wellicht opbouwt, dat het nog makkelijker is om met elkaar dat vertrouwen op te bouwen en
ik zou zo'n
gezamenlijke risicoanalyse uit te voeren ook.
Ja, dat zou ik verwachten, Peter, weet je. Maar ook risico- en kansenanalyse. Het is ook tegen je, maar waar zitten nou de kansen in de supply chain? Of als wij betere afspraken maken? Of, want ik, nou ja, goed, dat zie je bij productiebedrijven. En die praat wel heel veel over bouw en productie. En die doen wat minder in de financiële sector, van alle eerlijkheid. Dus ik wil graag dingen gemaakt zien worden. Ik wil autootjes rijden en ik wil de geur ruiken van producten. Nu ben ik een beetje afgeleid, sorry. Waar wil ik heen met mijn verhaal?
Het gezamenlijk kijken naar kansen in de keten.
Juist, daar waren we gebleven. En hoe we dat beter aan elkaar konden aansluiten. Dat kun je ook prima op grote schaal doen, Peter. En er is eigenlijk juist geen enkele reden om dat niet te doen. De uitdaging zit toch ook, hoe stel je op in de keten? Wil jij het slimste jongetje zijn? Hè? En we hebben ook afgelopen jaar gemeten bij een klant. En die had natuurlijk grote staal inkopen. Nou, de staalprijs ging hard omhoog. En die waren natuurlijk zo slim om contractueel met de klanten af te spreken dat ze die staalprijs kunnen doorleggen aan de klant. Dus wat heb je dan het voordeel als je tegen nog steeds voorraad hebt liggen tegen oude staalprijzen, die kun je tegen nieuwe staalprijzen verkopen. Dan heb je natuurlijk een mooie winst. Maar je weet dat je die van een keer terugkrijgt. Maar dan denk je natuurlijk de slimste te zijn. Terwijl als jij in alle openheid met die klant in gesprek gaat, via de staalprijzen gaan omhoog, maar ik heb bijvoorbeeld nog goedkopere voorraad liggen en ik kan je daarin helpen, is dat een hele andere discussie. Dus ik denk openheid is wel key in deze. Alleen dat is niet de common practice. Weet je? Dus bedrijven kijken toch nog steeds, hè, of het nou een bouwproject is of gewoon een bedrijf, naar leveranciers en klanten. Daar is denk ik veel te halen als je ze bij elkaar zet.
Verwacht je dat in de toekomst ook door bijvoorbeeld de verplichting van disclosure van scope 3 activiteiten, dat bedrijven hier toch meer aan gaan?
Zeker, ja, dat zal moeten. Hè. Dus zodra het verplicht wordt of wetgeving wordt, dan moet je. Hè. Dus dat zie je ook met ESG wel komen. Dus we moeten steeds transparanter worden. We moeten steeds meer gaan verklaren en rapporteren. De vraag is altijd of dat de goede manier is. Weet je? Dus dat gaat gebeuren. De vraag is wat ze gaan verklaren en wat ze gaan doen.
Ja, het zou mooi zijn als dit breder genomen wordt.
Eens, Liane. Ja. Weet je, dus en het sustainability ook. We zijn natuurlijk al 20, 25 jaar daarover aan het praten. En sommige bedrijven hadden lang verslagen. Alleen het stond dan los van het financiële jaarverslag. Nou, nu gaan we dat allemaal integrated gaan doen. Goede ontwikkeling, maar je moet het dus gaan afdwingen om het te doen. En de vraag is het dan greenwashing of gaan mensen ook echt anders denken? En ik denk dat de maatschappij andere dingen gaat vragen. Dus uiteindelijk moet je wel. Maar ik vind dat een beetje een zwak punt dat het wordt afgedwongen door wetgeving.
Ja. Nou, misschien is het een mooie kans. En als bedrijven hier nou echt iets serieus mee willen doen, echt willen starten, data is ook heel belangrijk. Is dat dan iets waar ze mee moeten starten of is een ander startpunt?
En wat bedoel je dan met data?
Betrouwbare data om analyses te kunnen doen. En op basis daarvan...
Eigen data want ik denk bedrijven gaan ook steeds met data uitwisselen.
Ja.
Hè, dus om processen efficiënter te maken en... misschien zelfs in elkaars systemen kunnen kijken.
Ja.
Of automatisch kunnen orderen. Weet je? Dus dat als ook die netwerken op elkaar aangesloten zijn, die systemen. Ja, dan wordt data natuurlijk steeds belangrijker. En data management, betrouwbaarheid van data, informatiebeveiliging. Ja, en dat is ook allemaal onderdeel van third-party risk management. Hè? Dus, en de vraag is of iedereen zich daarvan bewust is. En hoe ga je daarmee om? En er komen steeds nieuwe technologieën. He, want we weten allemaal, ChatGPT gaat heel hard nu. En er zijn ook, je hoort ook verhalen links en rechts van, ik wil niet zeggen dat onze collega's zijn, maar laat het gewoon breed noemen. Mensen die even zeggen, ik heb wat natuurlijk gemaakt, maar heb van een klantgesprek en die trek ik even de ChatGPT heen, want dan heb ik een mooie samenvatting. Niet realiserende dat die klantdata dan ook ergens de wereld in geknald worden. Ja. In het kader van privacy dan misschien toch een lek veroorzaken waar ze zelf nu niet helemaal stilstaan. En ja, ik denk dat daar nog zoveel opvoeding nodig is. En ook aangeeft dat bedrijven gewoon continu bezig moeten zijn met dit soort ontwikkelingen. Maar ook zeker technologie en data, even los van het feit of ze daar alles uithalen, maximaal eruit halen. Er valt daar gewoon heel veel te winnen.
En kijkend naar die verschillende ontwikkelingen, wat zou je mee willen geven aan auditors? Van hoe moeten die zich ontwikkelen? Waar moeten die zich op richten?
Ik weet niet wat de auditor tegenwoordig allemaal wel en niet doet, Peter. Hè, maar ik merk zelf dat de scope van auditing, hè, dus het risicodomein wordt steeds breder. Dus het is niet meer traditioneel de AOIC die we beoordelen en dat we collega's zoeken met een accountancyprofiel. Dus de vraag is, je kijkt naar de toprisico's en de topthema's in de auditplannen, dat zijn ESG, dat gaat over supply chain, dat gaat over informatiebeveiliging. En dat zijn niet de traditionele onderwerpen. En dus de scope van risico's en dus de competenties die je nodig hebt, of de kennis, die verbreedt. En nu met third-party risk management gaat ook nog je auditobject verbreden. Hè? Dus niet je eigen organisatie, maar je gaat ook naar die hele keten kijken. Dus je denkt, ja, die auditor wordt alleen maar belangrijker. Maar ik denk dat het dan meer misschien zelfs een soort regiefunctie gaat worden. Hè? Dan dat je zelf met je team al die audits wil gaan uitvoeren.
Ja. Regie ook over de keten bedoel je dan? Of meer intern?
Nou ja, over het hele risicodomein. Of je hele risk landscape, zoals het mooi noemen, ja, ja. Risk universe. Hè, dat je zegt, joh, goed inzichtelijk hebben van, wat zijn er de risico's? En hoe goed doen we het op dit moment? En waar zijn we volwassen? En waar kunnen we assurance verlenen? Of waar moeten we advies geven? Waar moeten we mensen bewust maken? Waar moeten we mensen opleiden, opvoeden misschien wel? Dus ik denk het belang van internal order neemt alleen maar toe dat dit soort ontwikkelingen...
Ja, we gaan eigenlijk een beetje weg van de checklist auditors, maar meer in de faciliterende rol.
Ja, ik weet niet precies wat je met checklist auditor bedoelt, Liane. Maar...
Nou, met vaste normenkaders, met harde normen inderdaad.
Nou ja, ik denk, kijk, voor informatiebeveiliging als onderwerp heb je natuurlijk wel, vaste normen staan. Hè? Dus daar heb je, die kaders zijn redelijk duidelijk. Dus of dat een checklist is, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet niet of... Maar goed, als je naar een internal audit afdeling kijkt... Ja, of je al die kennis en expertise onder één dak hebt op dit moment. En de vraag is hoe je dat dan gaat organiseren. Die regierol.
Ja, en die regierol spreekt mij wel heel erg aan. En dan moet ik natuurlijk ook denken aan het Three Lines model... dat we als IA ook propageren. Mm-hmm. En dan zit internal audit in die derde lijn. Maar ik vind het ook altijd wel een hele mooie... als internal audit een soort regierol oppakt... om te kijken naar al die verschillende risicogebieden... of kwaliteitsaspecten die een rol spelen. En te kijken, wie dekt nu wat af? Waar liggen gaten? Waar zit overlap? En kan het efficiënter? En dat is heel wat anders dan die checklist auditor.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, eens. Ik denk dat je ook al meerdere assurance providers hebt. En die zul je ook moeten managen of goed moeten begrijpen wat zij wel en niet doen.
Ja.
Want er wordt vaak geroepen van of we hebben een certificaat of we hebben een ISO audit gehad. Denk je, nou, daarmee zijn we klaar. Die kijken ook naar een specifiek onderdeel van het geheel. En dat moet je wel goed begrijpen als auditor, vind ik.
Ja.
Hey, en als we nou als auditor ons meer willen verdiepen in third-party risk management, wat zouden we dan kunnen doen?
Goede vraag. Er komt een Chief Audit Executive event van de IIA op 12 juni bij BDO, dus in Amstelveen. Daar gaan we binnenkort wat rugbaarheid aan geven, dus dat is interessant. Dan wil ik ook in gesprek gaan met de internal auditors, ook om te kijken van wat zijn de uitdagingen. We plachten ook absoluut niet het idee te hebben dat we, of denk ik niet het idee te hebben dat we alles weten. Ik begreep net, Liane, dat er een paar goede boeken over geschreven zijn. Natuurlijk, als je gaat googlen, kom je natuurlijk van alles tegen. Uiteindelijk is natuurlijk iedereen op zoek van wat is het precies wel, wat is het niet. Je ziet een aantal partijen die zitten heel erg op informatiebeveiliging, op data. Anderen kijken wat breder naar third-party risk management. Maar ik ben van de school van kijk er vooral heel breed naar. En kijk wat je zelf kunt doen en wat je zelf niet kunt doen. Maar gaat wel organiseren. Hè? Dus zeg niet van dit doen we wel, dit doen we niet. En de rest dat laten we aan de goden over. Probeer wel zelf daar ook gewoon het overzicht in te hebben. Want dat is natuurlijk wel je verantwoordelijkheid als internal audit.
Ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Emmanuel, dankjewel voor dit interessante gesprek en je bijdrage aan deze podcast en de hele serie. Ben je benieuwd naar meerdere podcasts of auditcasts, zoals we ze zo mooi noemen? Beluister ze dan via de website van IIA Nederland en via de website van Audit Magazine. Voor nu heel veel dank en voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.